Ja, vanavond hebben we dus Robert Wicht in de uitzending. Schrijver van het boek Kopvol de Taal. Het boek gaat over overtuigende taal van Geert Wilders. En Wouter spreekt ermee.
Ja, Robert, welkom in de studio.
Goedenavond.
Goedenavond. Ja, het is even zoeken, maar je hebt het gevonden.
Ik heb het gevonden.
En je hebt je boek meegenomen.
Ja, Kopvol de Taal.
Kopvol de Taal. Hoe kom je op die titel eigenlijk?
Oh ja, dat is door een vriend van mij bedacht. En ja, je moet iets hebben wat herkenbaar is natuurlijk. Hè. En kopvolle, dat gaat over de hoofddoekbelasting die Wilders ooit voorstelde.
Kopvolle tax, hè?
Kopvolle tax, inderdaad. Nou ja, en dan is het een klein bruggetje naar kopvolle taal, als je het over de taal van Wilders hebt.
Ja. Een beetje de alliteratie opgezocht.
Ja.
Wat ben je van huis uit?
Ik heb Nederlands gestudeerd in Utrecht en Leiden. En aan de universiteit heb ik me gespecialiseerd in argumentatief taalgebruik binnen het politiek debat. Dat is een mond vol. Maar gewoon de overtuigingsstrategieën van politici bestudeerd eigenlijk. En daar ben ik me altijd mee bezig blijven houden. En dat mondde eerst uit in een boek over Rutte. Super gaaf.
Ja,
over
lezen.
Ja. En dus over de debattechnieken van Rutte. En dan is er één andere politicus die de afgelopen 20 jaar heel opvallend is geweest in het politieke debat. En veel mensen heeft overtuigd. En dat is Geert Wilders. Dus over hem gaat het laatste boek. Ja.
En gaan we er ook nog een krijgen van Caroline van der Plas?
Nou, ik denk het niet. En
waarom niet?
Niet per se om haar. Maar het wordt voor mij interessant als een politicus heel veel mensen overtuigt. En ook langere tijd. Plus dat hij in het debat echt uitblinkt. Dat het ook opvalt onder journalisten of zo. Ja, dan wordt het voor mij interessant hoe doet iemand dat. En dat Van der Plas heeft 1 keer een monsterzege behaald. Maar
is niet genoeg.
Niet genoeg
voor een boek?
Voorlopig niet.
Nee. Dylan, komt hij ook nog aan de beurt?
Wel eens een artikeltje over geschreven. Want ze heeft wel veel Rutte-trucjes.
Precies.
Dus, maar ook, Rutte en Wilders zijn natuurlijk wel echt, over 20 jaar lang hebben ze het debat gedomineerd. Ja. Hè? Dus dat zijn niet zomaar wat fenomenen. Dat zijn echt opvallende fenomenen. Dus ook Dylan Jezielkus nog niet. Nee.
En die is al in de richting van de uitgang, begrijp ik, van sommige VVD'ers. Dus dat verkoopt ook niet, hè?
Nee,
laat dat duidelijk zijn. Ja. Hey, even over je boek, Kopvol de Taal. Je bent gespecialiseerd in het volgen van politie en kijken van wat voor trucjes halen ze nou eigenlijk uit?
Ja.
Noem maar sommige kanten.
Ja, waar ik het boek over Wilders mee begin is, hij maakt heel veel gebruik van Twitter. Hè? Dat deed Rutte bijvoorbeeld totaal niet. En gisteren was het 7 oktober, toch? Ja, dus dat is dus precies 1 jaar geleden dat Wilders de tweet had: het land uit met dat tuig en Halsema mag mee. Misschien herinneren we het ons nog.
Ja.
Dat was na de herdenking van 7 oktober. Dat was toen 1 jaar geleden. Toen waren er opstootjes met pro-Palestina-demonstranten. Nou, dat is een tweet die is 1 miljoen keer bekeken. Die heeft ontzettend veel losgemaakt in het land. Ook onder burgemeesters, bestuurders die dat niet vonden kunnen. Nou, en dat is dan iets waar ik het boek mee begin, dat hij het best wel moet hebben van conflict. Want een deel vindt het verschrikkelijk, een deel vindt het fantastisch. Er is ook nog een wat neutraler deel voor wie dit gewoon interessant is, amuserend. Dus de tweet is wel echt een Wildersmiddel, want hij geeft niet zoveel interviews.
Nee. En eigenlijk valt hij zaken heel kort samen en creëert dan het conflict. Hè? Hij heeft maar een beperkt aantal woorden nodig om het conflict te accentueren.
Dat is inderdaad iets wat me opvalt. Een ander voorbeeld is dat hij Sigrid Kaag een heks noemde. Dat is 1 woordje met maximaal effect. Want Sigrid Kaag reageerde toen op een opiniestuk van Sigrid Kaag van meer dan 600 woorden. Nou, dat onthouden we allemaal niet en dat had ook niet zoveel impact. Maar met 1 woordje, het woord heks, weet hij veel meer effect te creëren dan een andere politicus met 600. Nou, moet je daar blij mee zijn dat het zo gaat? Nee, niet altijd. Maar waar het mij om gaat in het boek is om dat echt inzichtelijk te maken. En om vervolgens ook een onderzoek te doen naar hoe kun je Wilders dan bestrijden. Want daar zie je politici natuurlijk al ja, ook al zo'n 20 jaar mee worstelen. Of langer. Zo'n 20 jaar, denk ik.
Ja.
Dat ze gewoon niet het antwoord hebben op Wilders. Wat ook ontzettend moeilijk is om Wilders te bestrijden. Maar ja, dat onderzoek ik natuurlijk ook. Wat maakt dat zo moeilijk? En kan dat beter dan het nu soms gebeurt?
Ja, ja. En dan komt hij met humor om de hoek.
Ja,
dat is een beetje in de lijn van... Je ziet het bij Bosma ook terugkomen.
Ja.
Dat met humor dan temper je de zaak eigenlijk. En dan vervolgens komt hij met een kaagbaanvariant op af.
Ja.
Dat beschimpen en met humor de zaak weer verzachten. Hoe doet hij dat?
Ja, het is een bepaalde intuïtie die hij heeft om gewoon precies de term te kiezen die veel losmaakt. Dus hij heeft daar ook gewoon gevoel voor of je er nou blij mee bent of niet. Hè? Want er zullen veel totaal niet blij mee zijn. Maar hij heeft heel veel gevoel voor het juiste woord kiezen en voor wat de zwakke plek is bij de ander. Daar heeft hij heel veel gevoel voor. Humor is ook gewoon een talent dat hij heeft. Soms zal hij het vooraf bedenken. Ik denk dat de kaagbaan, daar heeft hij wel een tijdje op zitten kauwen. Maar het was bijvoorbeeld ook 2 jaar geleden. Toen zat hij bij een SBS-debat onder leiding van Wilfred Gené. En toen begon er op een gegeven moment een traan uit het oog van Wilders te rollen. En toen zei Wilfred Gené, gekscherend, van u schiet een beetje vol, geloof ik, hè? En toen reageerde Wilders, en dat was wel ad rem, met, ja, ik zie u nu voor de 2e keer in 2 dagen. Nou, dat is, en de hele zaal lachen. Ja, dat is wel een reactie die dan maar net in je op moet komen op zo'n moment. Dus,
snel schakelen, ja. De juiste woorden kiezen.
Ja.
Retorische trucs hanteren. Hè, om ervoor te zorgen dat de werkelijkheid toch een beetje gemaskeerd wordt. Wat kan je daarover zeggen?
Ja, verschillende dingen. Het onderwerp migratie heeft hij natuurlijk jaren met framing, zo noemen we dat dan. Dus dat je een onderwerp op de kaart zet. Heeft hij het onderwerp migratie... heel lang zitten framen. Dus gaat het over de woningmarkt, dan weet hij het weer naar migratie te trekken. Of gaat het over de pandemie, dan verzint hij wel weer... zodra er dan ook maar een vaag berichtje is... dat er meer niet-westerse mensen op de IC zouden zitten... nou, dan duikt hij er bovenop, of het nou klopt of niet. Als er een misdaad is, en dat is door iemand met migratieachtergrond... dan vergroot hij dat heel erg uit. En als het iemand is zonder migratieachtergrond... dan besteedt hij daar helemaal geen aandacht aan. Het was ook wel zo toen Marjolein Faber minister was. Soms verscheen er dan een berichtje dat het aantal asielzoekers was afgenomen. Nou, er stond er letterlijk in dat bericht dat dat niks met het beleid van Faber te maken had. Dat dat al dat andere oorzaken had. Maar... dan twitterde Wilders toch van, ja, dat is het Faber-effect. Dus hij is niet zo geïnteresseerd in de waarheid. Hij is mensen echt aan het misleiden. Dat stel ik ook in mijn boeken. Hij maakt zich echt schuldig aan misleiding. En dat is kwalijk.
Het lijkt op een veredelde vorm van gaslighting, hè?
Ja.
Het ontkennen dat er echt iets is en er een wending aan geven... waarvan je zegt van ja, maar het klopt gewoon niet. Maar door dat maar te herhalen, gaat op een gegeven moment... gaat er toch iets met mensen gebeuren, hè?
Ja, klopt, ja.
En wat gebeurt er dan?
Het is
gaan mensen het geloven of gaan ze het negeren? Of ja, dat weten we wel. Ja. Maar dan is het uit hun primaire waarneming. Wat gebeurt er precies?
Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Want migratie was ook voor Wilders al een thema. Ja. Dus dan is altijd de vraag... Wat ik wel constateer is dat Wilders dat thema echt aanwakkert. Dus ik kan niet helemaal zeggen, het komt helemaal door Wilders... dat nu die rol heeft in het publieke debat. Alleen, hij versterkt het wel. Hij zit echt vuurtjes op te stoken met onwaarheden. Dat kun je echt vaststellen. Dus dat heeft er natuurlijk toe geleid dat 2 jaar geleden migratie het verkiezingsthema was. En daar maakt hij dankbaar gebruik van. Ja, en misschien is dat nu wel weer zo. Dat gaan we komende weken natuurlijk merken.
Ja, typerend is natuurlijk dat hij een aantal beloftes heeft gedaan aan zijn kiezers. En dat heeft hij al gedurende lange tijd gedaan.
Ja.
Vervolgens zijn er natuurlijk veel mensen die op hem gestemd hebben. En hij zit in een kabinet en maakt van die beloftes maakt hij eigenlijk toch maar betrekkelijk weinig. zeg maar bijna niks waar.
Nee, maar dan geeft hij de schuld weer aan anderen. En dan,
precies, en dat effect zorgt ervoor dat hij meer aanhangers krijgt?
Ja,
hoe kan je dat uitleggen?
Ja, of hij er meer krijgt, weet ik niet. Maar hij kan de dingen inderdaad of verkeerd voorstellen of simpel voorstellen. Want we weten misschien ook nog wel dat hij 2 jaar geleden tegen Timmermans zei: mevrouw moet nu het geld hebben. Toen was een kiezer, die kon het eigen risico niet betalen, stelde daar vragen over. Timmermans zei, ja, dat moet stap voor stap gaan. En Wilders zei, mevrouw moet nu het geld hebben. Nou, hij kreeg weer applaus. En terwijl hij dat niet waar kon maken en ook niet waargemaakt heeft. Dus ja, dat is ook weer misleiding.
Hoe komt hij daar retorisch gezien mee weg?
Ja, door ook wel niks toe te geven. Hij zal nooit spijt hebben. Hoe vaak hem ook gevraagd wordt om iets terug te nemen. Of hoe vaak hij ook wordt gewezen op iets wat niet klopt. Hij blijft gewoon bij wat hij gezegd heeft. Dus spijt. Laatst deed hij het toevallig toen het ging over de moord op Lisa in Apkoude. Toen had hij gezegd dat de dader weer vrij was gelaten. En toen greep de politie in doordat. En dat heeft hij toen wel teruggenomen. Omdat het toen over kiezers ging natuurlijk. En over moord op Lisa. Maar als hij een politicus beledigt of hij verwijt migranten iets wat je kunt bestrijden, ja, hij zal dat niet terugnemen. Ja. Altijd blijven bij wat hij vindt.
Nou ben je een Nederlandicus en je verdiept je ook echt in die retorica.
Ja.
Waarvoor hebben die andere Kamerleden die niet toebehoren tot de PVV daar eigenlijk niet een heel adequaat antwoord op?
Ja, dat is een goede vraag. Deels is het ook wel erin trappen, want hij lokt het natuurlijk ook uit door hele kwetsende termen te gebruiken. De verleiding is logisch om daarop in te gaan. Want je wil ook voor je achterban opkomen. Je kunt het niet laten passeren, want dan normaliseer je het ook. De vraag is alleen hoe je dat het best kunt doen en of je het zo groot moet maken. Want daar heeft hij ook weer voordeel bij. Zeker als zijn achterban denkt van, oh, je mag allemaal niks meer zeggen. Dan bevestig je het beeld dat er een elite is die het volk het liefst monddood wil maken. Zeg maar. Ja. Dat beeld is hij natuurlijk aan het creëren.
Ja, is dat de normstelling die bijvoorbeeld D66 doet, maar wat de andere partijen ook doen, is dat zit daar het gevaar in dat hij zich daar weer opnieuw tegen kan gaan afzetten, waardoor hij zijn aantal volgers weer ophoogt? Of is die normstelling juist de juiste strategie om te laten zien van, hey, wacht even, dit is het?
Ja, ik denk wel dat je norm moet stellen. Want anders wordt het inderdaad normaal. En plus dat er gewoon een groep is in Nederland die gekwetst wordt, of meerdere groepen. Dus ik denk wel dat je het moet normeren. Ik weet alleen niet of je het moet opblazen en of je het de hoofdmoot van je verweer naar Wilders moet laten zijn. Want wat Rutte bijvoorbeeld deed, was het wel benoemen dat hij dat verschrikkelijke termen vond. Maar hij koppelde het ook gelijk naar, u loopt weg, zei hij altijd tegen Wilders. U loopt weg als het moeilijk wordt en u lost de problemen niet op. Ja, ik denk, en Rutte is natuurlijk wel een van de weinigen die Wilders onder zich heeft gehouden. Die is altijd groter gebleven dan Wilders. Dus ik verwijs wel weer vaak naar Rutte om te laten zien hoe Wilders effectiever bestreden kan worden.
Ja, dat wil zeggen dat de mensen die dit boekje kopen, die moeten eigenlijk eerst even het andere boekje kopen. Ik ben nu bezig jouw commerciële succes een beetje op te ogen, volgens mij.
Ja, dat is,
dit is een sluikreclame, ik krijg gelijk de media raad achter me aan, maar we hebben het over die inhoud.
Nee, dat is. Nou, maar ook in het boek over Wilders zitten weer voorbeelden van hoe Rutte dit deed. Dus dat wordt wel duidelijk, ja.
Oké. We hebben een mooi beeld gekregen eigenlijk een beetje van hoe het werkt, hè? Heb je nog een uitzwaaier dat je zegt van, nou, dit stukje moet je echt gelezen hebben, want dat raakt enorm de kern van dit boekje.
Ja, want er komen verkiezingsdebatten aan en je moet erop letten hoeveel zinnetjes Wilders gaat voorbereiden die applaus teweeg brengen. Want Wilders die moet het heel erg hebben van applaus. Omdat het debat dan lekker chaotisch wordt en hij floreert in chaos. B, die fragmentjes worden vaak ook uitgeknipt door redacties, door tv-programma's. En dan krijgen we die vaak te zien, vaak te zien, vaak te zien. En dat is weer allemaal in zijn voordeel. Ik vind het daarom ook heel belangrijk hoe die verkiezingsdebatten georganiseerd worden. Die moeten strak geregisseerd worden. Want hoe minder strak die geregisseerd worden, hoe meer het in Wilders voordeel is.
Ja. Volg je ook de peilingen om te kijken van als hij wat gezegd heeft, of dat invloed op de peiling heeft?
Ja, die volg ik wel.
Ja, en wat is je indruk?
Ja, dat hij weer bizar...
Heeft het invloed? Zie je terug in de pols?
Ja, de manier waarop hij het kabinet heeft laten vallen en zo, dat is heeft hij goed uitgedacht. En dat, hij staat hoog in de peilingen. Dus dat is wel effectief geweest.
Ja, maar de laatste peilingen zijn het belangrijkste. En het laatste debat, dat is van cruciaal belang.
Ja,
voor de
er kan nog heel veel veranderen. En ik hoop, want ja, wat ik ook zeg in mijn boek, hij is niet echt uit op oplossingen. Er is eigenlijk niet met hem te praten. Terwijl de Nederlandse parlementaire cultuur is juist heel erg een van oplossingen zoeken. Dus ik hoop echt dat kiezers in gaan zien dat andere politici meer op oplossingen uit zijn dan hij.
Nou, als het even ophoudt met de kopstukken, dan wordt het tijd voor iets anders. Hè? Wat voor boek gaat er hierna komen?
Ja, ben ik nog over aan het nadenken.
Misschien, heb je al een titel verzonnen?
Nee, dat nog
ook
niet.
Ook nog niet?
Maar misschien, ik denk wel eens na over een wat breder boekje. Gewoon taalgebruik in politiek, los van een specifieke politicus. Maar komende campagne zal ook wel weer duidelijk worden wie opvalt in het debat. En als dat interessant kan zijn om een boek over te schrijven, dan ga ik daar misschien wat van maken. Maar dat
en dan zijn wij waarschijnlijk de eerste die een presentexemplaar krijgen.
Uiteraard.
Oké, dankjewel. We spraken met Robert Wicht over de achtergronden van het taalgebruik van Geert Wilders, de invloed op de Tweede Kamer en de invloed van retorica op macht, verbondenheid en het wegzetten van zijn tegenstand.